Welkom bij Zwanger en Zo, de podcast waarin verloskundigen Solange en Geke je voorzien van betrouwbare informatie over zwanger zijn, bevallen en alles wat erbij komt kijken.
Eerste keer of al lang bekend, wat komt er op je pad nu je zwanger bent? Mag die biefstuk echt niet meer? Wanneer zie ik mijn eigen tenen weer? Een nieuwe wereld gaat open, maar welke dingen moet je geloven? Informatie op niveau, dat vind je bij Zwanger en Zo.
Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Zwanger en Zo, de podcast. Vandaag gaan we het niet hebben over een zwangerschapsgerelateerd onderwerp of een bevallingsgerelateerd onderwerp, maar over het ouderschap en beter nog de transitie daar naartoe en hoe je je relatie eigenlijk goed houdt tijdens die transitie naar het ouderschap en bij het krijgen van een kind. En over relaties gesproken, je hebt volgens mij een leuk nieuwtje.
Ja, het lijkt net of ik ga trouwen.
Oh ja, nee. Nou, je gaat niet trouwen,
nee,
geloof
ik. Nee, maar we hebben een huis gekocht inderdaad, dus dat is ook weer een nieuwe stap natuurlijk. Mm-hmm. En in eind februari dan gaan we verhuizen, dus ik krijg een sleutel. Dus we zijn nu met allerlei dingetjes bezig wat je allemaal moet regelen en zo. En kwamen allemaal dingen op ons af waar we nog nooit van hadden gehoord.
Nee, dat
ik
is
wist, zo, wij hadden het huis gekocht, we hadden het bot als geaccepteerd. En toen dachten we echt, en nu?
Ja.
Maar we kregen heel veel, of we krijgen heel veel hulp van de hypotheekadviseur. Want hier hebben we natuurlijk helemaal geen kaas van gegeten.
Nee, eigenlijk net een beetje hoe mensen bij ons binnenstappen, hè? Als ze een positieve test hebben. Soms bellen ze ook echt naar de assistenten. Ik heb een positieve test. En nu?
Ja, ik voelde me echt zo'n leed, zo'n zwanger die nog helemaal niks weet en dan zich aanmeldt. Zo voelde ik me een beetje, dat ik dacht, oh, misschien wel iets meer kunnen inlezen, maar ik dacht, het duurt nog heel lang voordat er een bot wordt geaccepteerd.
Ja, nou ja, dat is denk ik in een zwangerschap net zo. Zo hebben mensen dat natuurlijk ook wel eens.
Ja.
Maar dat betekent een nieuwe stap in jullie relatie. En ja. Een kind krijgen is natuurlijk ook echt een stap in je relatie waarin er een hele hoop kan veranderen. Zelf kunnen we daar als ervaringsdeskundige nog niet over meepraten. Maar hebben we het er natuurlijk wel op het spreekuren met ouders over.
Ja.
Van joh, je krijgt straks een kind. Wat gaat dat doen in je... Nou, je bent niet alleen meer partners van elkaar, maar ook echt ouders.
Ja.
Ik weet dat jij het er daar op het spreker ook wel actief met de ouders over hebt. Hè?
Ja, we hebben natuurlijk ook ruimte op het spreker om erover te hebben. Dat is natuurlijk vaak, is die ruimte er niet. Maar doordat de ruimte er is, kun je er wel aan vragen van, hey, hoe verandert jullie relatie nu in de zwangerschap? Ook in de kraamweek vragen we er ook altijd naar van, hoe bevalt het ouderschap nu? En ook nog de contactmomenten daarna. Omdat er gewoon heel veel bij komt kijken.
Ja.
En iemand die daar heel veel van weet is Rianne Roes. Die is vandaag de gast bij ons. En Rianne is gedragswetenschapper en relatietherapeut. En
klopt.
Die begeleidt koppels bij grote veranderingen in hun leven.
Ja.
Rianne, leuk dat je er bent.
Dankjewel.
Zou je aan de luisteraars voor willen stellen?
Ja, ik ben dus Rianne Roes. Ik ben 36 jaar. Moeder van een zoontje van 6 alweer. Die zit net in groep 3. Ik heb een eigen bedrijf, Samen Alleen heet het. Samenalleen.com, mocht je me zoeken. Want .nl, dan kom je op een compleet andere... website voor weduwe, dus dat is net even niet wat je zoekt dan.
Nee.
En mijn werk inderdaad, mijn relatietherapeut en gedragswetenschappen. En dat giet ik eigenlijk allemaal in één mal binnen mijn bedrijf. En afgelopen jaar heb ik mijn eerste boek geschreven. Dat jaar ervoor al een dichtbundel, maar dit jaar het boek Raak elkaar niet kwijt.
Ja.
Over inderdaad wat er in de relatie en in jezelf verandert na de komst van een kind.
Ja.
Dat is in het kort.
Ja, en dat boek hebben we gelezen.
Ja.
Raak elkaar niet kwijt, heet het inderdaad. Ik vond het ten eerste heel interessant om te lezen. Zeker omdat wij als verloskundigen natuurlijk heel erg bezig zijn met het stuk in de zwangerschap en in zo'n bevalling. En dan raak je ouders letterlijk een beetje kwijt daarna. Je had het net over ergens geen kaas van gegeten hebben. Nou, misschien heb ik dat wel over dat stukje ouderschap en et cetera. Dus ik vond het heel boeiend om te lezen.
Fijn, ja.
Wat maakt nou dat jij dit zo'n interessant onderwerp vindt?
Het is echt ook wel een beetje uit een stuk persoonlijke, zoals denk ik heel vaak een boek begint hoor, maar uit een persoonlijke zoektocht nadat ik moeder was geworden, of eigenlijk nadat ik zwanger was, toen voelde ik al meteen heel veel liefde gelukkig voor mijn kind, want ik weet dat dat soms ook anders is. Maar ik was zo aan het worstelen met mijn rol als moeder en hoe dat dan voelde ook binnen de relatie en ik dacht, nou daar wil ik even iets over lezen en... Toen ging ik eigenlijk op zoek naar literatuur over, of boeken of ervaringsverhalen. En eigenlijk vond ik daar bijna niks over. Je hebt duizenden boeken over opvoeding en pedagogische begeleiding. Al die stappenmodellen. Nou ja, dat had ik in de opleiding pedagogiek natuurlijk eigenlijk wel gehad. Dus daar zat ook niet zozeer mijn vraag, maar wel over, ik voel van alles, ik hou heel veel van mijn kind en tegelijkertijd heb ik geen idee welke plek ik op dit moment inneem in de relatie, in de maatschappij, in mijn rol als vrouw, als ondernemer, als, nou ja, als een overgang naar wat ben ik nu en wat moet ik worden? En wat van mezelf mag ik nog houden en hoeveel ruimte moet ik maken voor het nieuwe? Ja. Ja, en daar is eigenlijk mijn eigen persoonlijke zoektocht mee begonnen. En ik was ook benieuwd of andere mensen dat ook zo ervoeren. Dus heb ik een vragenlijst gemaakt, 2, over hoe koppels in mijn omgeving eigenlijk hebben ervaren dat de relatie veranderde. Ook in combinatie met de miskraam. Dus ook dat stukje vond ik ook belangrijk. Ik heb zelf een miskraam gehad, maar ook daarin voelde ik een verschuiving binnen de relatie. En ik was ook benieuwd of anderen dat herkenden. Nou, dus eigenlijk is de boek een beetje begonnen als een smoesje bijna voor research. Om te voelen van, nou, ik ben toch niet de enige die dit heeft. Nee. Nou ja, en zodoende is er uitgebreid boek uitgerold.
Ja. Nou ja. En in je boek lees je ook al die ervaringsverhalen. Ik denk dat dat die interviews ook zijn die je hebt afgenomen. Daar zie je ook heel veel ervaringen die ouders deden.
Ja.
En ook heel veel herkenning.
Ja, het is eigenlijk bijna allemaal hetzelfde. Heel erg het gevoel van we runnen een bedrijf. We zien elkaar alleen nog maar om de agenda's naast elkaar te leggen. Het is meer afstemmen en proberen elkaar niet de kop in te slaan van vermoeidheid. Maar nog een soort van begrip op te brengen. Maar van echt de romantiek en het samen nog heel veel tijd voelen als partners, dat is zeker in de eerste periode na de komst van een kind. Bij alle geïnterviewden herkennen ze van, dit is echt schraal binnen de relatie.
Ja.
Maar er wordt niet zo heel veel over gesproken.
Nee.
Nou, je beschrijft in je boek dat de partners eigenlijk vaak de kruimels van de persoon krijgen die met wie ze op dat moment een relatie hebben. Omdat je toch nog voor je kind probeer je de beste versie te zijn, voor je in je werk probeer je de beste versie te zijn. En dan blijft die relatie ergens een beetje onderaan bungelen.
Ja.
Vond je daarin ook veel herkenning wat je zelf, vond je een beetje wat je dacht te vinden?
In die interviews bedoel je, met die gesprekken? Ja, ik vond wel wat ik gedacht had te vinden. Het was voor mij ook een stukje erkenning van, oh ja, dit is iets wat veel koppels ook herkennen. En ik denk dat het ook logisch is dat dat gebeurt. En dat het voor de eerste fase na de komst van een kind helemaal niet zo'n ramp is. En zelfs moet. Het is niks moet. Maar het is wel belangrijk om even je kindje te leren kennen. Om te wennen aan die rol. Als vrouw zijnde zelf te herstellen. Als man zijnde even in een heteroseksuele relatie gesproken. Om te wennen aan je nieuwe rol. En je gaat van, zeker als het je eerste kind is, van een diadische relatie naar een triadische relatie. Dus je bent eerst met z'n tweeën en vervolgens ben je met z'n drieën.
Yep.
Ja, dat is gewoon een verschil.
Yep.
En dat is ook als je, en dan sla ik het een beetje plat, maar als je een vriendschap hebt met z'n tweeën, maar er komt een derde vriendin bij, dan is het toch altijd zoeken naar wie hoort bij wie en wie hoort wanneer bij wie. En hoe gaat die ander die dan even niet bij dat setje hoort, met die gevoelens om van, hé, ik hoor er even niet bij. Dat is natuurlijk al bij bijvoorbeeld de borstvoeding. Als een moeder heel goed de borstvoeding op gang krijgt, dan is dat de moment van moeder en kind. En de vader, even weer in het stereotype relatiebeeld te spreken, die doet misschien wel een beetje mee door de spullen schoon te maken, maar eigenlijk ook weer niet echt in dat contact.
Nee.
Ja, en als je dat dan als partner moeilijk vindt te verdragen of je voelt je buitengesloten, hoe ga je daar dan mee om?
Ja.
Of als je als vrouw zijn aan bed gekluisterd bent en je ziet dan dat de vader heel veel met het kindje op pad is. En jij denkt, nou, ik lig hier maar. Ik heb al het zware werk gedaan.
Dan noem je denk ik eigenlijk al meteen 2 hele herkenbare voorbeelden uit de praktijk. Inderdaad, dat ouders zeggen vaak, maar de fles, dat kunnen we tenminste samen doen. Of ik wil zo graag weer meedraaien in het gezin, hoor je vrouw in het kraammet ook zeggen.
En hoe ga je dan als het kindje bijvoorbeeld wel even slaapt, heb je dan ergens nog vroeging? Hè? Dat je denkt van, ik ben eigenlijk nog boos van binnen, of ik voel me nog teleurgesteld, of ik heb nog frustratie of verdriet over de status waarin ik, waarin mijn lijf bijvoorbeeld verkeert. Ja, kan je dat dan van je afzetten op het moment dat je dan wel even dat moment met je partner hebt? Of denk je eigenlijk van, fuck you, weet je, ik voel me nog boos en ik heb geen zin om het erover te hebben, ik ga slapen en de slaap kunnen we wel gebruiken. Ja, dat is natuurlijk ook niet in een statement vaak, maar
je noemt al een paar voorbeelden inderdaad waar wat er verandert in zo'n ding of waar ouders tegen aanlopen. Wat is nou in de relatie iets groots wat verandert als je kijkt naar het ouder worden of in verwachting zijn, zoals je dat in je boek zo mooi schrijft?
Ja, Ja, ik denk heel erg intimiteit. Mm-hmm. Dat heel erg verandert. Ook zeker omdat als vrouw zijnde verandert gewoon je lichaam. Je lichaamsbeleving verandert. De manier waarop je aanrakingen ervaart verandert. Door hormonen kan gewoon eigenlijk je hele gevoelswereld op z'n kop staan. Ja. En ergens hebben partners toch een soort van routine. En dat klinkt misschien een beetje saai, maar je krijgt toch op den duur in een duurzame relatie een soort van patroon, hoe je de dingen doet. En dus ook hoe je de dingen op het gebied van intimiteit en seksualiteit met elkaar doet. Dus als je dat helemaal moet herontdekken en je bent al doodmoe en je hebt eigenlijk niet die lustgevoelens en je hebt dat eigenlijk een soort van dat je afstand voelt tot je lijf, omdat het lijf niet meer dat lijf is wat het was. Ja, dan is het best heel erg moeilijk om dat in een relatie wel weer terug te vinden. Of in ieder geval aan te geven. Om als vrouw daar toch dat onderzoek met jezelf, met wat vind ik fijn, en die communicatie daarover met je partner aan te gaan.
Yeah. Ja,
en dat is toch denk ik heel vaak heel lastig. En voor een man is het op zijn beurt weer lastig. Omdat je, is even erg generaliserend, maar omdat dat toch de grootste groep aanspreekt. Een manier om liefde te uiten. Hè? De fysieke aanrakingen. En dan gaat het helemaal niet altijd over de seks in bed, maar wel ook het intieme stuk. Ja. Ja, als man zijn heb je daar vaak toch meer dat je voelt op die, dat is mijn liefdestaal. Dat is de manier waarop ik kan laten blijken aan jou dat ik heel veel van je hou. Ja. En als je dat niet, als dat even niet afgestemd is op elkaar, dan geeft dat wel een afstand. Dus dat is denk ik iets wat zeker heel erg verandert.
Ja. Ja, en het is sowieso, man-vrouw liefdestaal is natuurlijk altijd al heel anders.
Ja.
En ik kan me voorstellen dat op een gegeven moment leer je dat van elkaar. Maar als er dan een kindje komt, dat het dan ineens
precies
een flinke verschuiving ontstaat erin.
Ja. En dan moet je heel wat moed en ook energie in jezelf mobiliseren om ook dat stuk aandacht te geven.
Ja.
En dat bedoel ik misschien ook al met die kruimels. Dus het klinkt als een oordeel, want ik begrijp het ook.
Mm-hmm. Ja.
Dat als een kind al doet het, ik weet nog dat ik altijd zei van ik vind het gloeizwaar. Ja, gaat het wel goed dan? Ja, eigenlijk gaat het hartstikke goed met mijn kind. Het doet helemaal niks. Er zijn niks, geen zorgen. Er zijn ouders die bij wijze van wekelijks naar het ziekenhuis moeten kleppen voor het een of het ander. Ja, dat was bij ons allemaal niet. En toch dacht ik, ik ben kapot en ik vind het hartstikke zwaar. En als iemand dan tegenmatig zegt, je moet ook nog werken aan een intieme relatie of aan een relatie met je eigen lijf, had ik echt gezegd, doe lekker zelf.
Ja, kapot. Het klinkt bijna als nog een to-do op die enorme to-do-list. Hey, maar als je dit luistert, dan denk je bijna, ik ben in verwachting. Wat staat me allemaal eigenlijk te wachten als er straks een kind komt? Tuurlijk, het is allemaal één grote uitdaging. Zijn er dingen die ouders kunnen doen van tevoren om hier samen bewust bij stil te staan of om te erkennen dat het straks een uitdaging wordt?
Nou, dat eigenlijk. Dat je je informeert. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Dat is hetzelfde als volgens mij wat jullie als visie ook wel, wat ik gehoord heb in jullie podcast. Het informeren is zo belangrijk. Mm. Ik had een geboorteplan gemaakt. We hadden een hypnobirthing gedaan. Dus heel veel dingen gewoon van tevoren bewust besloten en ook overdacht. En tegelijkertijd ook steeds de bijna affirmatie meegekregen. Maar het gaat nooit zoals je denkt dat het gaat. En dat is oké. Okay. Ja. Maar je bent er minder door verrast. Als iets je heel erg overspoelt, geeft dat je veel meer zorgen dan wanneer je van tevoren weet, dit was eigenlijk wel een beetje ingecalculeerd.
Ja.
Maar dan nog is het ook maar loslaten. Je kan het ook niet allemaal sturen.
Nou, dus voorbereiden en loslaten.
Ja, tegenstrijdig.
Maar vooral weten dat het kan. Dat het niet is van, je krijgt een kind, het is allemaal leuk en er is niks aan de hand. Maar dat die verandering er is en dat je daarin mag investeren en dat je daar je soms onzeker over kan voelen of even boos of dat al die emoties er mogen zijn. Dat is het denk ik ook. Dat je niet denkt van, wat gebeurt mij nu allemaal?
Precies.
En dat je het nog meer gaat wegstoppen. Ja, dat werkt natuurlijk alleen maar aanverrecht.
Ja.
Zeker als je het allebei gaat doen, dan groei je juist meer uit elkaar dan dat je dichter bij elkaar komt.
Ja, als je daarin dan het contact verliest, dan dat lijkt me helemaal ingewikkeld.
Ja.
In een andere podcast zei je daarover heel mooi, een transitie naar het ouderschap is niet alleen de transitie naar het ouderschap, maar ook de transitie in je relatie en de transitie naar jezelf.
Ja, want ik denk dat wat jij net zegt ook, hè, als je zo moe bent, of er zijn triggers, of er zijn redenen waarom je bepaalde emoties je heel erg kunnen overvallen, dan kom je eigenlijk in een overlevingsmechanisme terecht. En stel, even, stel je zit in een relatie die eigenlijk altijd best wel goed is verlopen. Je hebt samen dat huisje en dat boompje en een leuke carrière. Eigenlijk gaat alles wel best wel voor de wind. En op een gegeven moment ga je in het ouderschap voelen dat vermoeidheid een rol speelt. Of dat je geïrriteerd bent op de dingen zoals je partner ze doet omdat je zelf vindt dat het anders zou moeten. Dan is vooral denk ik de uitnodiging om dat op jezelf te spiegelen en te kijken van, maar hoe reageer ik nou eigenlijk? Ben ik geneigd om me terug te trekken? Of ben ik geneigd om heel erg te vechten, dus heel erg de strijd op te zoeken? Hoe onredelijk misschien ook? Of ben ik misschien wel iemand die heel gevlucht, die ja, eigenlijk zoveel mogelijk met vrienden of vriendinnen afspreekt, zodat je nou ja, eigenlijk die discussie een beetje kan omzeilen. Dus het is vooral, als je heel veel emotie voelt, belangrijk om te kijken van, wat is nu mijn reactiepatroon hierop? Als je geneigd bent terug te trekken, is dat misschien belangrijk om dat te onderkennen en te denken, oké, wat kan ik doen om wel die beweging naar voren te maken? Of in ieder geval om wel dat contact weer aan te gaan. Want als je steeds blijft weggaan van bepaalde gevoelens, dan is dat eigenlijk, ik zeg altijd, onverschilligheid is eigenlijk de grootste dooddoener in de relatie. Ja. Als je die niet meer boeit wat de ander uitspookt, dan verschraalt het er heel erg. Dan wordt het een beetje armoedig.
Ja. En allebei denk ik, hè, dat je moet veranderen. Ja. We spreken nu erg vanuit de, heb ik het niet voor de zwangere vrouw, zeg maar. Ja. Maar eigenlijk ook als partner.
100%. Ja.
Dat je daarin allebei water bij moet doen, zeg maar.
Ja, en vooral de dynamiek behoudt. Net, wat je net ook zei, je was in een relatie met z'n tweeën en er komt straks een derde persoon bij. Dan gaat er iets schuiven.
Ja.
En er gaat dus blijkbaar intern iets schuiven. Want je hebt het over heel veel interne processen van een emotie. En hoe reageer ik daar dan op? En dat is allemaal individueel. Maar dan heb je ook nog de interactie met een ander. En je hebt ook nog een soort gezamenlijke factor. Namelijk de oneindige liefde voor je kind.
Precies. Ja. Ja. En die loyaliteiten zijn ook nog eens verschillend.
Ja.
En met loyaliteit bedoel ik naar wat voor soort bloedband je hebt. Mm-hmm. Met je partner heb je... Misschien wordt het nu technisch over, maar als je met je partner heb je geen bloedband. Tenminste, als het goed is niet.
Nee.
En met het kind hebben jullie allebei een bloedband. Dus die relatie met het kind is onvoorwaardelijk.
Ja.
Maar de relatie die je hebt met je partner is onvoorwaardelijk. Of die is wel voorwaardelijk.
Ja.
Dus daar, die kan uit elkaar gaan. Die kan, los van dat op het moment dat je samen een kind hebt, je altijd bij elkaar zult blijven. En altijd met elkaar te maken zult hebben als ouders. Kan het ook zo zijn dat die relatie verbroken kan worden. Terwijl de relatie met je kind kan natuurlijk nooit verbroken worden.
Nee.
Dus dat maakt ook dat de dynamiek is gewoon anders.
Ja.
En ja, dat vraagt echt wel meer flexibiliteit in de verschillende contacten die je hebt met je partner in dit geval. Maar ook met je schoonouders of ook met je eigen ouders en ook met de maatschappij. Ja, je hele positie in de maatschappij komt... op een andere plek te staan. Ja, je krijgt een andere plek in hoe mensen je ook zien en benaderen.
Ja. Hey, en want die transitie is dus van jezelf, van de partner en dus naar het ouderschap. Hoe zorgen ouders nou voor een juiste balans te creëren? Wat kunnen ze daarvoor doen?
Ik geloof dan heel erg in balans in jezelf. Dus misschien dat ik het daarom ook wel veel over het individuele heb. Omdat dat is eigenlijk hetgene waar je het meeste invloed op hebt. Kijk, natuurlijk moet je partner ook zijn dingen doen. Moet hij ook zijn processen aangaan. En moet hij ook zijn praktische leven inrichten naar het gezinsleven.
Mm-hmm.
Maar ik geloof altijd heel sterk in dat jij zelf kan bepalen. En niet altijd, maar wel dat je invloed hebt op jezelf. Je hebt de grootste invloed op jezelf.
Ja.
En nou ja, dan vind ik het altijd de uitnodiging om de plek waar je de meeste invloed op hebt, om daar ook de meeste aandacht op te richten. En dat betekent juist ook wel tijd besteden aan je partner, maar je bewustzijn van hoe reageer ik, hoe voel ik me en dat uitspreken. Als je alleen maar bezig bent met wat je partner doet, vergeet je eigenlijk wat je zelf voelt.
Ja, blijven communiceren.
Ja, blijven communiceren en dus ook bedenken. Wat ik heel mooi vind in je boek is dat je beschrijft van een sterk individu is eigenlijk belangrijk voor een sterke relatie. Dat is ook een beetje wat je nu beschrijft, hè? Van begin maar eens bij jezelf. Als eerst denk ik dan, wow, dan krijg je een mega grote spiegel voor je neus.
Ja, dat wel.
Ja. Kan natuurlijk ook heel leuk en interessant zijn, maar daar moet je dan wel voor openstaan.
Dat klopt.
Dat gaat niet altijd, dat is ook een tijd, je moet dan soms wel even door een dal heen, toch?
Ja.
Ja. Nou, en ik denk dat een transitie in dat opzicht als er dingen veranderen, dan schuurt het altijd eventjes.
Precies.
Toch? Dan staat er altijd even wat op zijn grondvest te schudden.
Precies, ja.
In je boek beschrijf je dus ook dat zo'n sterk individu belangrijk is. En dat het dus ook belangrijk is dat je zelf weet wat je wil. Dat bijvoorbeeld voor je partner die voetbalavond op zaterdagavond heel belangrijk is. Maar dat voor jou die zondagavond met vriendinnen belangrijk is.
Precies.
Dat vond ik interessant om te lezen.
Ja.
Ja. Want ik denk dat toch wel veel ouders in die eerste periode geneigd zijn om alles maar een beetje aan de kant te schuiven voor... Het grotere geheel, het belang van het gezin.
Ja.
Maar eigenlijk werkt dat dus averecht, schrijf je.
Deels, want ik denk dat een relatie, die heeft zuurstof nodig. Net als alles wat levend moet blijven zuurstof nodig heeft, heeft de liefde dat ook. En als je, schrijf ik ook in het boek, als je twee houtblokken op elkaar legt, dus op het moment dat je alles van wat jou als individu identificeert, als je dat allemaal opzij legt, en je partner doet dat ook, dan worden jullie eigenlijk twee identieke op elkaar liggende houtblokken waar geen zuurstof door te krijgen is.
Nee.
Maar tegelijkertijd is het ook zo dat als je alleen maar gericht bent op wat jij wilt en dus niet bezig bent met wat de ander van jou verlangt, ja, dan liggen die houtblokken zo ver van elkaar dat er ook geen vuur kan ontstaan. Dus het gaat echt wel om die balans daartussen. En die verschuift ook wel per levensfase of per levensgebeurtenis. Dus het gaat vandaar ook de naam van mijn bedrijf, Samen Alleen. Je hebt autonomie nodig om in verbinding te kunnen treden, want anders ben je versmolten. Net als een wokkel, iedereen kent de wokkelchipjes.
Mm-hmm.
Eigenlijk weet je niet wat nou welke kant is.
Nee.
En als je een relatie hebt waarbij je niet meer weet van, hey, wie is nou wie, dan ben je eigenlijk zo'n wokkel. En daar zit eigenlijk geen zuurstof in voor de liefde.
Nee. Nee.
Dus het is zeker belangrijk, juist omdat de neiging is om helemaal te versmelten, om ook bezig te blijven met wat is nu echt mijn behoefte.
Ja.
En in het boek heb ik er ook zo'n stoplichtmodelletje voor. Hè, dat je kan zeggen, nou, tuurlijk moet je aanpassingen doen. Dus je kan ook kijken naar, wat kan ik missen? Hè, dus dat, wat kan ik echt missen omdat ik misschien stiekem al wel langer vond. Ik heb niet meer zoveel zin in dat voetbalteam. Om er maar even op het voorbeeld door te gaan.
Ja.
Dan kan je mooi zeggen, nou weet je, ik wil meer tijd op die zondag focussen. Want dan ben ik meer thuis met mijn gezin. Maar ik vind het wel heel belangrijk om op... weet ik veel, voor mijn werk een cursus te doen, zodat ik mezelf kan blijven ontwikkelen. Dus dat betekent dat ik op woensdagavond altijd laat thuis ben. Nou ja, dus zo moet je eigenlijk voor jezelf heel gaan nadenken van wat kan ik missen, wat kan ik afschuiven en wat wil ik echt behouden. Want dat resoneert zo. Hè? Dat je gewoon soms iets aan het doen bent, dat je in je lijf voelt, maar dit klopt zo met wie ik ben.
Mm-hmm.
Ja, dat moet je eigenlijk echt niet op gaan geven.
Nee, dat voed je inderdaad alleen maar positieve energie. Wat je weer leukere vrouw, man maakt.
Precies.
En je is ook weer een leukere ouder.
Ja, precies.
Ja. En wij benadrukken dat wel ook altijd van joh, zelf, dat zelfzorg heel belangrijk is. Ja, wij zijn zelf nog geen moeder, dus we weten natuurlijk niet hoe het echt voelt, maar we hebben het wel eens over dat we dat wel meegeven. En, maar goed, we hadden het ook over. Het is ook lastig om een soort van hierover te praten, omdat we zelf nog helemaal geen ideeën hebben eigenlijk. Maar ja, datzelfde bij zwangerschap natuurlijk.
Ja.
Dat is het ook een beetje met voorbereiden. Hè?
Ja.
Maar dat is ook als je een bevalplan maakt, dat leuk. En wij zeggen allemaal, oh ja, je kan er dit in zetten, je kan er dat in zetten. Maar goed, dan ga je bevallen. En je zegt met een soort affirmatie van het loopt altijd anders. Ik kan me voorstellen dat dat met het moederschap ook zo is.
Ja, 100%.
Het ouderschap natuurlijk aan zich. Ja.
Ja, vooral dat die twee dingen zo anders zijn al. Dat de liefde voor je kind. Weet je, ik zou sterven voor mijn zoontje. Dat is denk ik wat elke ouder herkent. En tegelijkertijd, en dat is wat me heel verraste, is dat ik zo worstel met mijn rol als moeder. He, dus dat, en dus ook worstel met de plek die je hebt als vrouw die moeder is. In de maatschappij, in de relatie, in de familie, in de cultuur waarin we leven. En die twee had ik even niet.
Nee.
Ik had eigenlijk verwacht dat de liefde van mijn kind dat proces van moeder worden eigenlijk automatisch zou faciliteren. Maar dat valt een beetje tegen.
Kun je uitleggen waar je dan tegenaan, zeg maar, dat stukje maatschappij, familie?
Ik zelfs één paragraaf of hoofdstuk in mijn bemoeien niet mee heette.
Ja.
Dus dat gebemoeien, dat heeft me echt verbaasd.
Ja.
Gewoon op de markt, dat ik met mijn zoontje op het kinderzitje zat. En het is heel druk altijd op de markt op zaterdag. Dus ik had hem in dat fietszitje laten zitten. En vervolgens was er de vrouw van de marktkraam die echt zei, ja, als die valt is die dood. En dan allemaal van dat. En dat zijn echt geen uitzonderingssituaties. Je wordt gewoon een soort van algemeen bezit. Iedereen vindt dat je wat van je mag vinden. En Ook voor familie geldt dat. Dat rolt naar mijn ouders toe. En dat merk ik nu nog steeds. Mijn moeder vindt bijvoorbeeld echt wel dat ik wat te soft ben. Nou, soms vind ik ook wel dat ze gelijk heeft. Maar soms vind ik ook gewoon dat ze geen gelijk heeft. Want hun komen uit een echt andere generatie. Mm-hmm. Als mijn kind valt, wil ik mijn kind kunnen troosten. En niet wil ik hem alleen maar zeggen, nou, als je meteen weer opstaat, heb je het goed gedaan. En om daar een gesprek over te voeren of om je eigen koers te blijven varen zonder dat je denkt, oké, doe ik het allemaal goed. Ja, dat is wel een uitdaging.
Lastig lijkt me dat inderdaad. Ja. En dat begint vaak om de zwangerschap. Hoe vaak wij wel niet horen van vrouwen op het spreken. Ja, ze zeggen allemaal dat ik een grote buik heb of een kleine buik heb. Of, ja.
Weet je zeker dat mijn kind goed groeit? Want iedereen vindt mijn buik klein.
Ja. Precies.
Ja. En dan zeg ik altijd een beetje gekscherend welkom in het leven van kinderen. Want hier heeft iedereen een mening over je.
Ja.
Dat is natuurlijk een beetje een grapje met een beetje verdrietige ondertoon haast.
Ja. Ja, het is echt wel zoeken naar de plek gewoon die je zelf wil innemen en ook de plek die anderen je toebedelen. En dat zijn ook nog eens allerlei andere plekken.
Ja. Ja, want ineens ben je, je schrijft ook in je boek, ineens ben je een moeder en hoor je dus bij het clubje moeders. Dus je schrijft in je boek een voorbeeld over een feestje.
Ja.
Dat je hoort niet meer bij het clubje zonder kinderen wat heel hard kan feesten. Want je hebt ineens een verantwoordelijkheid.
Precies, ja je bent, en zeker als zwangere, dat vond ik eigenlijk misschien nog wel het meest. Ik dacht, oké, ik mag geen alcohol drinken, ik mag heel veel eten, wat ik heel lekker vind, niet opeten. Nou, dat is dan nog te daar en toe. Maar ik liep dat feestje inderdaad binnen. Ten eerste was er allemaal rook om me heen. Toen dacht ik, oh shit, dit is natuurlijk helemaal niet goed voor mijn kind. Toen dacht ik ook nog, die muziek staat heel hard. Kan dat eigenlijk kwaad? Dus dat was het interne proces. Mm-hmm. En vervolgens heb je dus inderdaad allemaal mensen die inderdaad de kinderlozen, noemde ik ze even. Dat is echt oneerbiedig voor iedereen trouwens die in een proces zit om zwanger te raken. Maar dat die helemaal zoiets hadden van, nou, we gaan helemaal los en jij bent een soort van circus of artiest of zo, een soort van dierentuindier. En dan had je de moeders die al oudere kinderen hadden, dus die ook eigenlijk al helemaal in hun eigen patroon zaten van dat leven. Die helemaal naar je toe kwamen en allerlei opmerkingen maakten over het kind wat eraan zat te komen en hoe ik zwanger was. En inderdaad, of dat ik je wel of niet moest zijn. Ben je er nog steeds? Of ben je er al? Of al die oordelen.
Ja, dat is het. En ook moet je wel sterk in je schoenen staan om dat allemaal maar te kunnen laten gebeuren. En het niet ietsje te laten doen, zeg maar.
Precies. Want je weet het ook vervolgens niet. Nee, je bent zwanger van je eerste kind. Ja. En ik denk, wat...
Super kwetsbaar.
Ja, ik heb er heel lang voor gestudeerd. Maar het zelf is toch een beetje anders.
Ja, natuurlijk.
En ik ben op dit moment zelf nog niet toe aan kinderen. Vooral omdat ik zelf ook denk van, hoe moet ik dat in de lieve vrede gaan doen qua tijd? Qua alle ballen die nu al zeg maar omhoog houden. En dan komt er een soort van een mega project, noem het maar even oneerbiedig, namelijk een kind waarvoor je alles wil en zal, niet alles dus zal laten vallen, maar wel wat een hoop verschuiving met je mee gaat brengen. Hoe kijken anderen?
Nou, ik wil zeggen, sterker nog, wij passen nu op het hondje van mijn ouders. Dat vind ik al bijna als een kind. Dat ik denk, toen zei ik zeg eens tegen Marijn, ik denk dat ik toch nog geen kinderen wil. Want het is heel de tijd daar rekening mee houden. Ik dacht, waar hou je die tijd van? Om continu nadenken en met werken, zus en zo.
En planning. Veel ouders in jouw boek schrijven ook van, het voelt bijna als het runnen van een bedrijf. We zijn alleen maar agenda's naast elkaar aan het leggen.
Ja, dus dat je de beleving van, er is nog steeds maar 24 uur. Ja. In een dag en tegelijkertijd heel veel rollen ook die veranderen. Maar ook de aandacht voor je kind. Want je wil gemiddeld genomen niet 7 dagen in de week je kind niet zien. Dus die tijd moet ergens vandaan komen. Je kan niet zeggen, ik hou mijn leven precies hetzelfde zoals het was. En dat kind doen we er gewoon even bij. Ja, iedereen die dat denkt, dat is onhaalbaar. Dus ik ben altijd van het optimisme en kijken naar mogelijkheden. Maar als dat je idee is, dan zou ik toch nog
een beetje bij
je. Het kan, maar dan kom je wel een beetje van de koude kermis thuis, denk ik. Vooral omdat het dus zo allesomvattend is. En dat ga je doen. Dat kind gaat er komen als je nu zwanger bent. Dus daar ga je veel tijd aan besteden.
En ook willen besteden. Ja. Want dat is ook het gekke. Waar je eerst, ik had ook het voornemen van, nou weet je, ik ga wel gewoon nog lekker stappen en leuke dingen blijven doen, vriendinnen blijven zien. Ik ga heel graag uit eten. Voor mijn werk was ik vaak ook naar een hotel. Nou, ik zei, dat wil ik graag allemaal behouden. Is ook allemaal niet gelukt zoals ik bedacht had. Maar op een gegeven moment als je dus ergens bent. Ik had heel erg dat ik me ook ging afvragen. Oh, was dit nou echt de moeite waard om oppas voor te vragen? Ik ben eigenlijk liever bij mijn kind. Ja. En tegelijkertijd als je bij je kind bent en iemand anders heeft een feestje. Dan denk je, jeetje, dit is echt oer saai hier thuis zijn. Nou, was ik maar naar dat feestje gegaan, ik had beter oppas kunnen regelen. Dus de beleving ook van tijd en prioriteit die verandert. En je kan het gewoon niet altijd weten.
Nee.
Soms heb je een hele leuke dag met je kind en denk je, oh, zo fijn dat ik gewoon gekozen heb om lekker thuis te blijven.
Ja.
En het andere moment dan denk je, oh mijn god, waarom heb ik deze keuze gemaakt? Ja. En dat is heel erg de beleving van tijd, maar je hebt ook nog de feitelijke tijd. Want ergens moet de brood op de plank komen.
Mm-hmm.
Dus moet je ergens een verdeling maken wie, wie zorgt op welke manier voor inkomen. Daar zal ook het een en ander in verschuiven. Wat je toch nog vaak ziet is dat de vrouw meer van haar werkdagen afhaalt dan de man.
Ja, dat moet natuurlijk in een interactie gaan. Hè? Want we zeggen wel voor de grap, het voelt als het runnen van een bedrijf. Nou, dat is ergens maar goed ook. Want dat betekent dus dat je
het soort samen.
Van dat je het samen doet. Of dat je gelijkwaardige collega's bij wijze van spreken bent. Maar je moet niet een soort van werkgever-werknemer verhouding gaan krijgen. Dat, dat het heel erg verschilt. In je boek beschrijf je dat je meerdere vormen van ouderschap hebt. Dat je ouders dat verschillend ziet indelen.
Ja.
Wat zijn zo van die vormen?
Heel grofweg kan je het eigenlijk indelen in drie verdelingen. Dus dat je echt kijkt naar primair-primair. Dus dat je 50-50, dus met elkaar kijkt. Oké, laten we inderdaad de agenda's bij elkaar leggen. Hoe ziet jouw week er nu uit? Hoe ziet mijn week er nu uit? En hoe gaan we dat inpassen straks als we bij wijze van zeggen, we willen maximaal 3 dagen opvang voor ons kind. Dat betekent dus dat, even in de werkweek van 5 dagen gedacht, dat we dus moeten gaan kijken hoe we dat gaan verdelen. En daarnaast hebben we nog sport en hebben we nog misschien vaste vrienden en vriendinnenavonden. Kijken hoe dat. En dan wordt het eigenlijk echt een stukje onderhandelen bijna. En ook zelf voelen wat ik wil. Dus dan zit je echt in dat 50-50 model te denken. Het kan ook zo zijn dat je misschien als vrouw denkt, ik zat toen nog in het onderwijs en ik dacht, ik kan makkelijk vrijnemen. Ik heb een lange vakantie, ik heb lang verlof en ik kan ook nog voor een deels betaald verlof nemen. Toen zei ik, ik vind het prima om de eerste 8 maanden thuis te zijn, om vervolgens wel te kijken, dan wil ik na die tijd een herverdeling maken in in de taken zoals we ze dan afspreken. Dus dan heb je meer dat je zegt, en dan neemt de ene partner fulltime het ouderschap op zich en de andere partner fulltime het eigenlijk het kostwinnerschap op zich.
Ja. Mm-hmm.
Dus dat je daar na verloop van tijd in wisselt. En dat is 8 maanden vrij kort hoor. Maar dan dat je zegt, ik blijf de eerste paar jaar thuis, maar over 3 jaar wil ik wel dat het omgedraaid wordt en dat ik even kan kijken waar ligt nu mijn behoefte aan persoonlijke ontwikkeling. En dan is er ook nog eigenlijk de hele zonder die wisseling. Dus dat je echt zegt, ik word huisvader en jij wordt carrièrevrouw.
Mm-hmm.
Nou ja, dat is wat waar je dan samen voor kan kiezen.
Dat is andersom natuurlijk een beetje de klassieke verdeling.
Ik dacht toen even niet in stereotyp.
Heel goed. Nou, ik moet zeggen dat je dat wel steeds vaker ziet.
Ja.
In ieder geval dat het gesprek hierover gevoerd wordt.
Ja.
Dat ouders ook actief nadenken over hoe gaan we het eigenlijk doen?
Ja.
In plaats van dat het een soort vast gegeven is.
Ja. Meer bewustwording ervan.
Dat is het belangrijkste. En dat je ook mag zeggen, oké, we bedenken dit nu in de wetenschap. Dat straks alles anders voelt dan we nu denken dat het voelt.
Ja.
Dus we mogen het ook veranderen. In overleg natuurlijk met elkaar.
Ja.
Want anders ga je jezelf veroordelen over dat als jij gaat ervaren dat wat je hebt gekozen eigenlijk niet fijn voelt.
Nee.
Dus als iets waarvan je dacht dat het de beste optie was, in de praktijk toch niet de optie blijkt te zijn.
Nee.
Ja, dan moet je wel met elkaar de opening houden van, we leggen het opnieuw op tafel.
Ja.
En dan niet als partner zijn en zeggen van, jij wil nou helemaal dat kind. Jij gaat me voor dat kind zorgen. Ik ben werken.
Ja,
ja, dus het is wel belangrijk om dat gesprek ook open te houden.
Ja.
Want je weet gewoon niet hoe je je gaat voelen.
Nee.
Laat het
geen geboortewensenlijstje, maar een ouderschapswensenlijstje. Ja, eigenlijk wel. Aanpassen.
Ja, om dat met elkaar ook steeds wel als een, doen we nog de goede dingen? En is het haalbaar wat we hebben gewild? Of moeten we toch andere keuzes daarin maken? Misschien vraagt het kind wel, is 3 dagen opvang te veel in het begin?
Ja.
En moet je een andere keuze maken?
Dus het is ook mooi dat je heel erg de nadruk legt op het gevoel. Je weet niet hoe je gaat voelen. Je moet ervaren hoe het is. Ik denk dat je ook wel in de hoger opgeleide populatie veel mensen ziet die heel rationeel keuzes maken. Oh, het is praktisch, want jij krijgt inderdaad je ouderschapsverlof wel doorbetaald. Of mijn moeder kan op maandag en ik kan niet werken op maandag.
Precies.
Dus we gaan het wel sowieso doen. Maar jij zegt dus eigenlijk, maak die keuze maar meer op gevoelsniveau.
Allebei. Hè? Het is natuurlijk is het belangrijk om naar praktische invulling te kijken, want dat is vaak het snelst te regelen. Maar vergeet niet dat elke praktische keuze ook een energetisch gevolg heeft. In gevoel dus. Hè? Dus dat je ook een bepaalde overdracht in gevoel daarmee bewerkstelligt. Dus iets wat heel praktisch kan lijken, kan op energieniveau helemaal scheef groeien. Wat jij net zegt, een werknemer-werkgeversrelatie. Als dat is wat er ontstaat binnen de partnerrelatie, ja, dan voel je al, ja, dat gaat niet bijdragen aan een liefde.
Nee, en dan kun je nog zo denken, maar we hebben het praktisch toch zo goed geregeld.
Precies, ja. Ja.
Maar dat gaat gewoon ten koste van je relatie.
Ja, ja. Ja.
Dan ben je dus echt een bedrijf.
Ja, dan ben je echt een bedrijf, ja.
En dan is het stukje autonomie, dat inchecken bij jezelf.
Ja.
Heel veel, ja, het is toch misschien een wat meer vrouwelijke eigenschap, maar vrouwen zijn toch eerder conflictvermijdend. En kijk maar naar bijvoorbeeld salarisonderhandelingen. Mm-hmm. Elke man die gaat bijna in onderhandelingen over de salarissen en ik wil meer of ik wil andere voorwaarden. En wij vrouwen zijn over het algemeen daar wat meer bleu in. En
98% onderhandelt niet, hoorde ik laatst.
Ja.
Die neemt gewoon aan wat ze krijgt.
Echt?
98%.
Precies.
Dat is veel.
Dat is heel veel.
Ja, of het daadwerkelijk klopt. Ik bedoel, het is ook één bron waar ik het heb gelezen, maar ik dacht wel... Holy.
Dus dat, en dat zegt iets over hoe wij onderhandelen. En eigenlijk is dit, dat klinkt niet heel romantisch, maar het is een soort van onderhandeling.
Ja.
Nou ja, zeker als we het hebben over dat sterke individu dus belangrijk is om een gezonde relatie te hebben. Dan is dat sterke in je schoenen staan dus eigenlijk gewoon een belangrijk ingrediënt.
Ja.
En dan kun je dat wel zien als, wij vrouwen vinden dat vaak egoïstisch. Van ja, maar is die woensdagavond voor mij wel echt zo belangrijk?
Precies.
Maar eigenlijk is dus juist staan op die woensdagavond uiteindelijk beter voor je relatie.
Zorg voor de relatie, want het maakt dat je met een ander soort energie en met een andere invulling van je tijd en dus van een ander deel van jou. Weet je, we zijn vrouwen, we zijn niet alleen maar moeders. Dus een moeder is een groot deel van ons, maar we hebben ook nog andere delen die aandacht nodig hebben.
Ja.
En dat kan alleen zonder kind. Ja, dat klinkt een beetje stom, maar dan heb je wel die avond met vriendinnen of een avond, weet ik veel, misschien heb je een eigen podcast, dan vind je dat heel leuk om te doen. Dan heb je dat, dan moet je daarvoor voor gaan staan, geloof ik. Daar geloof ik heel sterk in. Ook als het bijvoorbeeld helemaal geen bal oplevert. Nee. Hè, stel dat je man, ja, maar ik kan moesgaand werken. Oh ja, dan is, weet je, dat zijn dan vaak de onderhandelingen waarin je het als vrouw goed moet voelen in jezelf. Of goed moet durven staan voor wat jouw belang is. Want natuurlijk gaat die radar denken, oh ja, dan kan ik wel misschien makkelijk, kunnen we wel weer op zaterdag een keer extra uit eten als mijn man gaat werken. Maar dan is het belangrijk om het praktische niet, als het financieel haalbaar is. Hè? Als je anders je huis niet kan betalen, heb je weer een andere prioriteit natuurlijk. Maar dan dat je wel gaat zeggen, ja, maar het is voor mij wel belangrijk die woensdagavond. Want ik voed een deel van mezelf wat de relatie ook voedt.
Ja. Ja, dat hoor je vrouwen ook vaak zeggen. Van ik ben nu niet meer alleen de moeder van, maar ik ben nu echt weer even geken of echt weer even Solange.
Ja. Hey, en een belangrijk onderdeel hierin is natuurlijk ook communicatie. En je schrijft ook in je boek dat juist die gelijkwaardige communicatie heel erg belangrijk is. En we zijn vaak geneigd om vanuit een ouderlijke rol te reageren of vanuit kindrol. Dat is vanuit
De interactieanalyse inderdaad. Ja.
Kun je dat toelichten?
Dat hoe je praat met je partner, dat is eigenlijk met alles zo, maar hoe je praat met je partner is bepalend voor hoe hij of zij reageert op jou. Dus als je, zeker in een partnerrelatie, want dat is echt de beste plek om je persoonlijk te ontwikkelen, als je daar gebruik van maakt. Maar dan, als je gaat zeggen, heb je nu alweer die schoenen hier op de bank laten slingeren? Ik heb je toch al zo vaak gezegd dat ik wil dat je ze in het kastje zet. Nou, je voelt al bij jezelf, hier raak je ergens opstandig van.
Maar dat voelt ook echt als een moeder die tegen haar kind praat.
Precies. Ja, maar schrijnend genoeg zie ik dat wel best vaak.
Ja.
En moeders die toch hun moederrol, vrouwen die hun moederrol zo met zichzelf identificeren als vrouw, dat ze tegen hun partner ook praten alsof het een kind is.
Ja.
En dan hoor ik de vrouwen alweer zeggen, ja, maar hij gedraagt zich als kind. Dus dat is de andere kant van de interactieanalyse. Dat als je dus zelf
jezelf als een kind gaat reageren.
Precies, dus als je zelf als een kind reageert, hou je dus ook die interactie als ouder in stand.
Ja.
Dus het is zeker waar dat je zou eigenlijk een modelletje even moeten zien in het boek om het goed te snappen. Maar je hebt dan een oude kind dynamiek. Dus dat betekent inderdaad dat je een beetje vast komt te zitten in, ruim je schoen eens op, ja, doe ik straks. Of als je last van hebt, doe het zelf maar. Dat is een beetje de oude kind dynamiek. En je wil eigenlijk naar die rol als volwassene toe. Dus dat je gewoon als volwassene met elkaar communiceert. Dus ook al zegt je partner, hey, ruim je schoenen eens op, want ik wil niet dat je met voeten en met schoenen op de bank zit. Mm-hmm. Dan kan je ook ervoor kiezen om dat te registreren en te denken, nou, dit vind ik eigenlijk echt niet chill, want je behandelt me als een klein kind. Maar om niet zo te gaan reageren. Ja. En dus te zeggen, ik ga kijken of ik in die volwassen plek kan komen.
Ja.
En dat je dus iets zegt van, ja, ik snap dat het vervelend is dat ik met mijn schoen op de bank zit. Hadden we ook niet zo afgesproken. Ik vind wel dat de manier waarop je dat tegen me zegt, roepen mij de neiging op om heel opstandig en puberaal te worden. Dat is niet hoe ik wil dat wij met elkaar communiceren. Maar ja, het is natuurlijk heel spannend. Want als er al een soort van spanning zit in die relatie en je gaat wel dat als volwassene proberen terug te koppelen en je bedoelt het oprecht goed, maar de andere zit nog een beetje in de boze ouderrol, ja, dan moet je wel stevig in je... Ja. In je communicatie blijven, wil je rustig blijven.
En ook bewustwording, hè? Want wat je vaak wel ziet als iemand wel vanuit volwassen rol terug communiceert of terugpraat, dat die ander dan meegaat. Maar dan moet je wel even van, oh ja, ook een beetje acceptatie bij jezelf. Oh, het was misschien niet zo handig om
het
zo te doen.
Het zou mooi zijn, precies, als je dan even met een grapje, oh ja, sorry. En hoef je niet zwaar te maken, maar dat je even kan denken, oh ja, yes, we zitten weer lekker gewoon op het, op het niveau van de volwassenen. Vergeet niet dat heel veel ouders ook gewoon echt veel slaapgebrek hebben. Ja. Veel zorgen over het kind en veel spanning. En inderdaad bemoeienis van ouders die van alles vinden hoe het zou moeten. En bosvoeding wat wel of niet loopt. En 20 tips waar je allemaal niks mee kan. En nou ja.
We hebben het nu wel echt over het ideale plaatje natuurlijk. Weet je, dit zijn tips en adviezen waarvan we ook allemaal begrijpen dat je ze soms in de prullenbak gooit. En,
gewoon zin hebben om even ruzie te maken.
Ja, dat mag ook, hè?
Dat mag ook.
Dat is ook goed voor je
plaatsen, denk ik. Ja, precies. Zeker. Af en toe moet de lucht gewoon even klaren.
Ja, je hoeft niet altijd de alleswetende, bovenhangende factor te
zijn. Nee, want dan word je ook zo'n gereguleerd systeem met elkaar. Precies. En dat is ook niet...
Wees alsjeblieft een beetje mens.
Dynamisch.
Ja, precies.
Beetje humor, dat zou ik echt elk stel gunnen. Dat je toch? Echt daarna kan zeggen, oh mijn god, wat we nu toch weer deden straks.
Ja, en dus een beetje reflectievermogen. Naar elkaar, naar jezelf. Met een beetje humor.
Vooral naar jezelf en dan een beetje weer zelfspot erbij. En tegelijkertijd toch niet je eigen boodschap die je wel van belang vindt. Ondermijnen, dan kom je een heel eind.
Ja,
het is makkelijker gezegd dan gedaan.
Ja. Ik vind het wel een hele mooie laatste tip.
Ja, zeker.
Hey Rianne, ontzettend bedankt dat je er was vandaag. Ja. Wij hebben met veel plezier je boek gelezen. Dat zouden we ook zeker aanraden om onze luisteraars te doen.
Tof.
Wil je het nog even één keer vertellen hoe je boek heet, waar mensen jou kunnen volgen en waar ze het boek kunnen vinden?
Helemaal goed. Mijn boek is gewoon te verkrijgen bij de boekhandel, maar ook via bol.com. Ook via mijn website www.samenalleen.com. Daar vind je ook meer informatie over mij en over wat ik doe. Ik ben te volgen op Instagram en LinkedIn. Gewoon Rianne Roes. Ik ben met vlagen een beetje actief en dan weer niet. Want ik heb een haat-liefdeverhouding met social media.
Dat snappen wij. Ja.
En ik heb een eigen podcast, de Alles is Liefde podcast. Waarin je gesprekken gehoord tussen koppels in het seizoen waar ik nu aan het opnemen ben. En in vorig seizoen eigenlijk echt veel experts aan het woord gelaten over psychologische vraagstukken.
Supermooi.
Ja,
mooi.
Dankjewel. Ja.
Dankjewel voor je tijd.
Dankjewel. En luisteraars, tot volgende week.
Tot volgende week.
Dit was de podcast voor deze keer. Meer Zwanger en Zo? Je kunt ons volgen op Instagram, Facebook of onze website zwangerenzodepodcast.nl. Tot de volgende keer.